interne keuken.
We gaan het dus over walvissen hebben. Want walvissen gaan de klimaatopwarming oplossen.
Geloof me niet.
Omdat ze kaka doen.
Ja. Allee, kom maar.
Het is waar, Helene Gorrissen?
Het klopt, ja.
Absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb dat niet zelf verzonnen. Ik heb daaruit een boek van jou. Dat boek heet NI.
Ja.
Natural Intelligence.
Ja, dat klopt.
En het gaat erom, we moeten naar de natuur kijken, want dat is waar de wijsheid zit.
Ja.
Ja.
Mooi samengevat.
Hoe kunnen die walvissen het klimaat redden? Door kaka te doen.
Ja. Ja, we hebben eigenlijk heel lang gedacht, of ja, Japanse vissers hebben lang gedacht, als we de walvissen wegvangen, is er meer vis en kril voor de menselijke economie. Maar dankzij de wetenschap weten we nu dat eigenlijk het omgekeerde het geval is. Als er minder walvissen zijn, is er ook minder vis en kril op diezelfde plekken. Hoe komt dat? Wel, walvissen voeden het leven dat hen voedt. Walvissen eten op grote diepte. Maar het zijn zoogdieren, dus ze moeten regelmatig naar de oppervlakte om te ademen. Daar is de druk ook lager, dus ze gaan ook aan die oppervlakte naar het toilet. En hun uitwerpselen die zijn heel rijk in ijzer en stikstof. En dat zijn net de ingrediënten die plantenplankton nodig heeft. Dat zijn hele kleine microscopische celletjes die koolstof uit de lucht opnemen als voedingsbron en dat vastleggen. En als dat plankton sterft, dan zakt dat naar de diepe zeebodem. En zo faciliteren eigenlijk walvissen een heel belangrijk proces van wat we in het Engels carbon drawdown noemen. Zij halen koolstof uit de atmosfeer. Het plankton en de walvissen voeden het plankton. En die koolstof wordt dan voor duizenden, honderdduizenden jaren opgeslagen op de zeebodem.
Ja, en die walvissen die voeden zich ook met plankton, hè?
Je hebt walvissen die zich met plankton voeden, maar er zijn ook walvissen die andere dingen eten, zoals kril of vis. Orka's die eten bijvoorbeeld heel graag zeehonden of andere walvissen. Dus er is wel wat variatie.
Ja, ja. Dat
plankton
heet dat, hè? Dat zijn die minuscule plantjes, algjes, wiertjes op de zeebodem. Ja. Die slaan dus CO2 op.
Ja.
Die doen nog iets veel spectaculairders. Die zorgen ook, die produceren ook zuurstof.
Ja, meer dan 50% van alle zuurstof op aarde wordt door het plantaardig plankton uit de zee geproduceerd. Ja.
Dat is fenomenaal veel, hè?
Dat is inderdaad fenomenaal
veel. Van Amazonewoud wordt wel eens gezegd dat dat de long van de wereld is, maar het zit op de zeebodem eigenlijk.
Wel op de oppervlakte van het zeewater, hè? Want alleen in die zone kan het plankton overleven. Ja. En er is een heel interessante studie verschenen 2 jaar geleden van het Internationaal Monetair Fonds. Die hebben berekend als er 1% toename zou zijn van plantenplankton, dan kunnen er honderden miljoenen tonnen koolstof extra opgeslagen worden in de oceanen. Dus volgens die studie, en dat is een economische studie, is de beste strategie die we hebben om klimaatsverandering aan te pakken, te zorgen dat de walvissen terug gezond zijn en op een oorspronkelijk aantal van 4 tot 5 miljoen komen van voor de commerciële walvisvangst. Nu zijn het er minder dan 1 miljoen. En de meeste zijn in slechte gezondheid, omdat de oceanen zo vervuild zijn.
Ja, en de beste manier om dat te kunnen doen, is die walvissen met rust laten.
Ja, enerzijds om te stoppen met die commerciële visvangst. Anderzijds om te stoppen met alle vervuiling, zowel de chemische vervuiling als ook de geluidsvervuiling van de oceanen. En je kunt zien, wanneer je de natuur de ruimte geeft, zal zij zelf heel snel het herstel aanvatten.
Ja, oké. Dat plankton, we zijn er nog niet over uitgepraat. Dat is nog spectaculairder dan dat. Dat maakt ook een stofje aan.
Ja.
Op het moment dat het... Want er zitten natuurlijk ook smerige rotdieren in de zee die dat plankton willen opeten.
Ja. Ja.
Hè? Ja. Dimethylsulfide.
Ja, dat klopt. En dat maken ze niet alleen aan als ze stress voelen van roofdieren die hun willen opeten, maar ook als de zon te hard schijnt.
Ja. Want oorspronkelijk is het dus als iets als een soort chemisch afweermiddel bedoeld.
Ja. Ja.
Niet om die predatoren te vergiftigen, maar wel om wat is het, albatrossen aan te trekken?
Wel ja, dus plantenplankton wordt vooral opgegeten door vissen. En met dat stofje dat het plankton vrijzet, trekt het zeeroofdieren aan die heel graag vissen eten.
Slim, hè? Ja. Ja. En dan is het nog niet gedaan, want...
Dat allemaal zonder hersenen.
Ja, ja, met heel weinig tot geen hersenen.
Ja, ja. Ja, nee, het is nog spectaculairder dan dat. Want als dat dimethylsulfide verdampt, komt dat in de atmosfeer terecht. En daar werkt dat als een regulator voor het klimaat. Dimethylsulfide trekt namelijk waterdamp aan en maakt wolken. Dus als de zon te hard schijnt, maakt plankton zelf wolken.
Maar dat is echt fantastisch, hè?
Ja, ja.
Wat heel knap is aan dit hele verhaal, is dat het niet zomaar één diertje doet iets opmerkelijks. Het is een heel systeem, het is een heel netwerk, hè?
Inderdaad,
alles hangt met alles samen, ja. En het werkt ook uitstekend.
Ja, ja, inderdaad. En het is net dat systeemdenken wat ons op dit moment een beetje ontbreekt. We denken te veel in geïsoleerde gevallen. We bedenken een oplossing voor één probleem, maar we creëren 5 andere problemen op andere plekken. Dus dat systeemdenken, denk ik, dat is echt één van de voornaamste vaardigheden van de toekomst gaat worden.
Ja. Je boek heet Natural Intelligence, die intelligentie van de natuur. Hè? Daar moeten we naar gaan kijken, want dat zit al heel erg slim in elkaar. Ja. Dan denk je vaak, daar staat ook een term voor, hè? Biomimicry.
Ja.
Het nadoen van de natuur. Ja. En wat is dat? Tapijttegels en we moeten die verlijmen. Ah, we kijken naar de gekko, want die kan ook met zijn pootjes zonder lijm aan de muur hangen.
Ja.
Maar zo simpel is het niet, hè?
Ja... Je kunt heel letterlijk kijken van hoe lost de natuur een probleem op en kunnen we dan diezelfde methodiek gebruiken om onze problemen op te lossen. Maar als ik...
Een mossel plakt aan een rots of een zeepok aan een schip, met welke lijm is dat, kunnen we dat namaken?
Ja, en dat is levensvriendelijke lijm. Die is niet toxisch, die werkt onder water, die is superkrachtig. Dus er zijn heel veel dingen die je letterlijk kunt leren. Ja,
en kan ik dat al in een tube kopen?
Mossellijm?
Mossellijm bestaat, ja. Het heet Pure Bond. Mm-hmm. En het is door Columbia Forest Products bedacht. Dus zij imiteren de chemie van de mossellijm om formaldehydevrije lijm te maken. Dus lijm zonder de toxische stoffen.
Ja, ja. Want dat is ook een van de punten in uw boek. Hè? De chemische industrie gebruikt heel, heel, heel veel elementen om van alles en nog wat te maken. Ja. Die productieprocessen vaak heel veel afvalstoffen, heel veel energie nodig ook.
Ja.
De natuur doet dat allemaal met, wat is het, 28 elementjes.
Elementen
op kamertemperatuur, met water als verdunner.
Ja.
En daar kan je de hele schepping mee maken.
Ja, als je kijkt, spinnerag is even sterk als Kevlar. Dat is onze sterkste materiaal dat we op dit moment hebben.
Wat is het kogelwerende vesten van maken en zo.
Ja. En spinnerag is inderdaad gemaakt op kamertemperatuur met dode vliegen en water.
Wie is hier dan de slimmerik?
Inderdaad.
Ja.
Ja. Ja.
Maar tegelijk zeg je, het is meer dan dat.
Het is meer dan dat. Op dit moment zijn we ons een beetje blind aan het staren op dat eco-efficiency en technological fix verhaal van de technologie gaat het wel oplossen en als we allemaal een beetje efficiënter omgaan, dan komt het wel in orde. Maar mijn insteek is eerder van, het is geen technologische opgave waar we nu voor staan, het is vooral een mentale opgave. Het wordt tijd dat wij als mens een ander wereldbeeld gaan integreren in onszelf, andere denkmodellen, dat we gaan afstappen van het denken dat de mens verheven is boven de natuur en boven en buiten de natuur staat en overgaan tot ons inzicht dat we gewoon een onderdeel zijn van de natuur. En net zoals de walvis het klimaat koelen, kunnen mensen ook een waarde toevoegende rol spelen voor de planeet waarop we ons bevinden.
Het is, het is alleen al dat woord, hè, natuur.
Ja.
Stel dat zo'n walvis zou zeggen, oh, de natuur, ik vind dat eigenlijk wel tof. Ja. Dan zou je allemaal denken, maar je bent zelf een deel van de natuur. Maar ja, dat is voor ons als mens ook.
Ja, ja, daarom dat ik ook liever spreek over het leven. Kunnen we leren van het leven? Want wij zijn levend en we zijn onderdeel van de levende wereld. Maar toch, ja, het is heel moeilijk als je zo begint, een sessie begint uit te leggen met het leven. Dan zie je iedereen verwarrend kijken. Dus ik begin meestal met de natuur en ik probeer te eindigen. Maar eigenlijk is het beter om te spreken over het leven.
Ja.
Ja.
Hans zei er net, toen we tijdens de plaat hadden we het erover, we gaan het over de natuur hebben, toen zei Hans, ik heb een wolf gezien. Recent, hè? Onderweg naar een of ander theaterstuk.
Hamond-Achel.
In Hamond-Achel.
Ik ben heel jaloers.
Want wolf... Er zit ook een hoofdstuk over wolven in uw boek, hè?
Ja, 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 dat klopt. Ja, ook een heel fascinerend inzicht dat onderzoekers hebben opgedaan. In 1995 hebben ze een aantal wolven terug vrijgezet in het Yellowstone Nationaal Park. Die kwamen daar vroeger ook voor, maar we hebben ze allemaal weggevangen en gedood eigenlijk. Dus er waren al 70 jaar lang geen wolven meer in Yellowstone. Wat is het probleem? Ja, er zijn geen roofdieren, dus de prooidieren, de herbivoren, beginnen het ecosysteem te overbegrazen. Nu, ze hebben in 95 wolven geherintroduceerd. En wat blijkt dat die een hele cascade van positieve impacten genereren.
Want ervoor werd dat natuurpark kaalgevreten door de
herten.
Eelanden, herten,
ja, ja,
die
ja,
daar rondlopen.
In het Engels noemen ze die elks. Dat zijn een heel grote soort van herten. Ja,
ja.
Die aten alle boompjes op. Dus het was eigenlijk een overbegraasd gebied. Nadat die wolven terugkwamen, begonnen die herten hun gedrag te veranderen. Dus het was niet zozeer het feit dat wolven die herten eten, maar dat herten zich anders beginnen te gedragen. Ze blijven minder lang op eenzelfde plek hangen. Ze eten hier en daar een beetje en dan trekken ze terug verder. Waardoor die bomen natuurlijk terug konden groeien, waardoor de erosie stopte. Meer bomen betekenden meer zaadjes, meer vruchten. Dus de vogels kwamen terug, die verspreidden verder de zaadjes. De kleine zoogdieren kwamen terug, zoals konijnen en muizen. Die trekken dan weer kleine roofdieren aan, zoals wezels en dassen. De beren kwamen terug, de bevers kwamen terug, die dan de bomen opeten en daar dammen mee bouwden. En met die dammen zorgden de bevers ervoor dat het grondwaterniveau terug werd aangevuld, dat er heel veel niches kwamen voor vissen, amfibieën, reptielen. En je kunt zien, 10 jaar nadat die wolven teruggekomen zijn, is niet alleen het ecosysteem enorm veel rijker geworden, maar is de loop van de rivieren veranderd.
Maar in Yellowstone zijn geen schapenboeren en wonen geen mensen, zeker?
Nee, dat is een natuurlijke.
Die daar geen last van hebben. Ja, maar ja, dat is waarschijnlijk ook... Ik neem aan dat de mensen die de wolven daar hebben terug losgelaten, dat ook niet hadden zien komen. Dat
nee,
de impact zo groot
nee,
zou zijn.
In alle eerlijkheid hadden de biologen hadden niet verwacht dat de impact zo groot zou zijn en op zo korte termijn zo duidelijk zou zijn.
Ja. Ja. De wolf is ook interessant omdat hij de voorvader van de hond is.
Ja. Hè? Ja.
De hond en één, ja, de kip of het ei vraag is, wie heeft wie gedomesticeerd? Hebben
ja,
wij de wolf tam gemaakt?
Ja.
Of, zegt u in uw boek, nee, het zou ook wel eens kunnen dat de hond zichzelf, of de wolf zichzelf tot een hond heeft gemaakt.
Ja, ja.
Heeft hij dat gedaan?
Wel, er is heel interessant onderzoek van Brian Hare, een professor antropologie. En die is eigenlijk beginnen bestuderen, hebben wij als mensen nu wolvenpuppies gevonden en die tam gemaakt en daarmee beginnen kweken om honden te krijgen? Of is het andersom? Zijn het de wolven die zichzelf gedomesticeerd hebben? Namelijk vroeger, hè, je had angstige en agressieve wolven. Wel, als die zich dicht bij menselijke settings bevonden, de agressieve werden doodgemaakt en de angstige die vertrokken, die gingen verder. Maar de tolerante en de vriendelijke wolven, die bleven in de buurt van die mensen rondhangen, want daar was natuurlijk wel meer eten te vinden en gemakkelijk eten te vinden. En op een gegeven moment begonnen die wolven ook voordelig te worden voor de mens. Want als je wolven hebt die waarschuwen als er vijanden aankomen, als ze samen op jacht gaan, hebben ze veel meer kans om prooien te vangen en betere prooien te vangen als ze samenwerken. En op die manier heeft dus niet de mens, de hond, gemaakt, maar eigenlijk de natuur. Natuurlijke selectie heeft ervoor gezorgd dat de hond en de mens de beste vrienden geworden zijn en is de hond eigenlijk van de rand van het territorium naar het hart van het huis van de mens geëvolueerd.
Als vanzelf, omdat het voor de wolf slash hond ook interessant was.
Inderdaad, ja. Er was meer eten te krijgen. Er was ook minder tijd nodig om te waken, want ja, als je in een grote community zit, heb je gewoon meer energie over voor andere dingen. En dan, ja.
Ik herinner mij dat hier aan tafel wel eens een valkenier heeft gezegd, de valk maakt misbruik van de valkenier in plaats van omgekeerd.
Ja.
Het is voor een valk interessanter om te jagen aan de hand van een mens,
dan
helemaal alleen.
Maar dat geldt voor die hond toch ook? De hond heeft mensen zo ver gekregen dat wij, ik weet niet hoeveel geld per jaar uitgeven.
Aan hondenbrokken.
Aan hondenbrokken.
Ja, dat is slim. Zeg, maar het woord is daarnet even gevallen in een tussenzinnetje. Samenwerken. Daar gaat dat over, hè?
Ja.
En daarvan zegt u, dat is de grote drijvende kracht in de natuur. Als die vooruit geraakt, dan is het niet door competitie, wat iedereen denkt, wat wij in alle natuurfilms zien.
Ja.
Dog eat dog?
Ja,
niet dus, hè?
Spektakel verkoopt, hè, maar dat is waarom dat we er zo lang zoveel nadruk op gelegd hebben. Maar het blijkt nu dat samenwerking even belangrijk en misschien zelfs nog veel belangrijker geweest is dan competitie voor innovatie in de natuur. Want als je samenwerkt, kun je vertrouwen op de andere partner voor bepaalde taken en heb je meer energie over die je weer kunt spenderen in betere survival skills.
Een super samenwerker, hè? Van super. Dokter Van Dupin, hè?
Ja.
Je werkt samen en er komt iets vrij in je kop waardoor je gelukkig wordt, hè? Ook. Kent dat boek, hè?
Ook nog, ook. Ja. Maar u zegt zelfs competitie, waar onze hele economie op draait, inderdaad, op concurrentie, is zelfs destructief en nadelig in de long run.
Ja. En het verhaal van de wolven is eigenlijk nog interessanter, want een van de
andere... Het lijkt wel plankton.
Ja.
Zo interessant.
Een van de andere inzichten van die professor Hare is dat het blijkt dat cognitieve intelligentie een bijproduct is van vriendelijkheid. Dus met de testen die ze hebben uitgevoerd met het kweken van vossen en honden, blijkt als je de meest vriendelijke individuen kweekt, dat die ook intelligenter worden.
En... Dus vriendelijke mensen, nee, honden, wolven, zijn slimmer dan agressieve?
Ja. En dat komt vriendelijkheid en tolerantie zorgt ervoor dat je sociale skills kunt ontwikkelen. En sociale skills betekent dat je beter kunt samenwerken, maar dat je ook veel complexere taken aan kunt. En dat heel proces zorgt er natuurlijk ook voor.
Dat is ook iets heel ingewikkelds en subtiels, hè? Ja. Met mensen samenwerken en overeenkomen is moeilijker dan iemand op zijn gezicht slaan, denk ik. Ik heb het nog nooit geprobeerd.
Ja, het vergt best wel wat cognitieve vaardigheden en wat zelfmanagement om goed te kunnen samenwerken. Maar dus ja, hoe beter je met een groep een doel kunt bereiken, hoe moeilijker de taken zijn die je kunt oplossen. En dan gaat de evolutie van je hersenen natuurlijk mee. Dus ergens maakt het wel steek.
Hier heeft ooit iemand aan tafel gezeten. Dat was een boek over afvalrecyclage. En dat begon met de vaststelling, is het u al ooit opgevallen dat de natuur geen recyclagepark heeft?
Ja.
Ik vond dat een eye-opener toen. Ja. En dat komt in uw boek ook weer terug. Dat is behoorlijk spectaculair. Van waar gaat al dat afval naartoe?
Ja.
En het antwoord is, er is er geen.
Er is er geen, ja. En ik denk, een van de belangrijkste inzichten is dat de natuur werkt met die niet-toxische stoffen. Hè. Dus die 28 elementen uit de tabel van Mendeleev, die zijn niet-toxisch. Dus die kunnen in elke mogelijke configuratie tot een product leiden. En als dat uiteenvalt, zijn dat allemaal levensvriendelijke stoffen. Wij met onze chemie gebruiken alle elementen van de tabel van Mendeleev, waar helaas ook een hele hoop toxische stoffen in zitten. Maar als je kijkt naar de natuur, dan zijn er geen forever chemicals. En ecotoxiciteit, dus gif dat een volledig ecosysteem binnendringt, dat komt in de natuur niet voor.
Ja, en dus zegt u, we moeten echt naar de natuur kijken. Van, hoe doet de natuur dat?
Ja.
We hadden het net al over de mossel, maar het is met heel weinig bouwstenen, de meest gekke dingen.
Ja, maakt de natuur alles.
Ja.
Ja. Ja.
Less material, more design?
Ja. Ja.
Is de filosofie die erachter zit?
Ja. En optimization is altijd belangrijker dan maximalisatie. Optimisatie is ook wat de natuur doet.
We beginnen eerst met het design.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Wel, als ik over design spreek, dan vanuit de biologie, dan spreek ik over alle adaptaties die nuttig gebleken zijn om te overleven over miljoenen jaren heen. Dat is mijn definitie van design. Dat is een beetje anders dan de definitie van design die gangbaar is in de businesswereld. En ja, dus kunnen we gaan kijken van... hoe doet de natuur dat? Hoe bouwt zij met zo weinig elementen zoveel vernuftige systemen? Als je kijkt, heel wat dennenappels, die zijn brandbestendig. Dus kunnen we van die dennenappel leren hoe dat we onze producten brandbestendig maken?
Nijlpaarden, een dennenappel overleeft een bosbrand.
Ja. Ja, de dennenappels die geëvolueerd zijn in de gebieden waar bosbranden veel voorkomen, die kunnen perfect een bosbrand overleven.
Wow. Ja. En het is niet omdat er asbest rond zit?
Nee. Dus gewoon de houtstructuur
ook
van die dennenappel...
Overigens een natuurproduct, hè,
asbest. Ja. Je kan dat mijnen, ja. Dat is waar.
Ja. Nee, de houtstructuur is zo ontworpen dat die dus temperaturen tot 400-500 graden perfect kan overleven. Een nijlpaard maakt zelf zonnebrandcrème.
En veel.
En die is hydraterend en die is ontstekingswerend. En die is niet toxisch voor het leven in het water.
Ah, ja,
dus kunnen we van het nijlpaard leren hoe dat we milieuvriendelijke, levensvriendelijke zonnecrème kunnen
maken. Ik weet nog een dier dat ons kan helpen in deze coronatijden, de haai,
ja,
namelijk.
Ja.
Wij zitten hier dag in dag uit onze handen te ontsmetten met allerlei chemische productjes.
Ja.
De haai doet dat gewoon met zijn vel.
Ja, ja. De microstructuur waarop dat de haaienhuid is opgebouwd, zorgt ervoor dat niets zich aan zijn huid kan plakken. Ook dat water niet blijft kleven aan de huid. Want de haai moet natuurlijk heel snel kunnen zwemmen om zijn prooi te vangen. Nu, als je die microstructuur imiteert en bijvoorbeeld in folies brengt, dan kun je bijvoorbeeld een heel ziekenhuis bekleden met zo'n folie geïnspireerd op de haaienhuid. En bacteriën en virussen kunnen zich gewoon niet vasthechten aan die folie. Ja. Dus je hebt geen ontsmettingsmiddelen meer
nodig. Je hoeft het tafelblad niet de hele tijd...
Nee. Af te vegen.
Te ontsmetten.
Nee.
Oké. Okay. U noemt uzelf innovatiebioloog.
Ja.
Een vrouw met een missie.
Ja.
Dat is geen simpele missie, lijkt mij.
Nee.
Want je
nee.
wil dat mensen helemaal anders gaan kijken...
Ja.
Naar hoe wij samenleven met de natuur.
Bent u bioloog of ingenieur?
Ik ben opgeleid als biologe.
Ah, ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja.
Nee, dat is geen gemakkelijke missie, maar het is wel een superplezante missie. Want als ik mijn sessies mag doen, als ik lezingen mag geven over de natuur, dan zie je gewoon mensen opfleuren. Het is alsof we iets missen waarvan we niet weten dat we het missen. En iedereen gaat zo buiten met, wauw, er zijn zoveel oplossingen. Ze liggen eigenlijk voor de hand. Het enige wat we moeten doen is luisteren en kijken. Dus ik heb het leukste beroep op de wereld.
Het tweede leukste.
Ja. Ja. Maar u zette uw aanpak tegenover technologie. Maar het lijkt mij ook een technologische aanpak. Want die haaienhuid kan je niet gaan stropen van haaien. Je moet die gaan technologisch
doen. Tuurlijk. Ja.
Het is ook technologie.
Hè? Het is perfect ook technologie. Het wordt gewoon op een andere manier vormgegeven. Ja.
Ja. En de handleiding staat in... NY, Natural Intelligence, van Leen Gorissen, dankjewel. Interne keuken.